SPA and Alta, hello, Delta Lima Oscar. In de VS is vorige week natuurlijk het grote symposium geweest met de algemene jaarvergadering van AMSAT. En ja, met de nieuwe voorzitter, die heeft dus even een verhaal gehouden met de toekomstige plannen voor AMSAT. Want ja, er moet toch wel wat gebeuren. De organisatie is geleidelijk steeds verder aan het krimpen. En dat is niet zo bijzonder, want dat doen de meeste organisaties de laatste tijd. Verenigingen, clubs en zo, dat gaat allemaal heel moeizaam. Maar oké, ook daar. En nou zijn ze wat dingen van plan. Ze hebben al besloten dus om studenten gratis lid te laten worden. Maar ze willen nog veel meer trucs uithalen om meer mensen binnen te halen. En vooral jongelui natuurlijk. Ja, allerlei activiteiten zijn gepland om amateurs ook weer verder te betrekken bij het gebeuren rond AMSAT en de nieuwe satellietontwikkelingen. Ja, dat helpt ook niet mee dat er natuurlijk ook dikke bezuinigingen zijn in de ruimtevaartwereld, in de VS. NASA wordt helemaal afgeknepen. Er zijn enorm veel ontslagen daar. En daardoor onder andere is ook door die bezuinigingen besloten dat het CSLI-programma gestopgezet is. CubeSat Launch Initiative van NASA, waarbij dus satellieten die iets aan educatieve dingen doen, gratis gelanceerd konden worden. Nou, daar heeft AMSAT een aantal keer van kunnen profiteren, maar dat is nu dus stopgezet. Dus nu moet AMSAT op zoek naar commerciële lanceringen. En die zijn natuurlijk behoorlijk duur, dus dat is even spannend. Maar goed, ze gaan door met de programma's. Golf T komt eraan, Golf Plus, een paar exemplaren binnenkort. Nou ja, binnenkort, volgend jaar waarschijnlijk. En dan afwachten hoe de ontwikkelingen verder gaan. Ook zijn er dan andere ontwikkelingen die het moeilijk maken. Er wordt meer aandacht besteed aan het beperken van ruimtepuin. Dus worden er eisen gesteld aan satellieten dat ze niet te lang in de ruimte mogen blijven nadat ze eindelijk aan het einde van hun normale levensduur zijn gekomen. Dus satellieten die moeten voldoende snel naar beneden komen. En dat kan natuurlijk automatisch gebeuren als je ze in een lage baan houdt. Want dan zakken ze snel in de atmosfeer en dan verdwijnen ze vanzelf. Maar als je naar een hoge baan wil manoeuvreren en daar langere tijd wil blijven, dan moet je ook zorgen dat je ze aan het eind van hun levensduur naar beneden haalt. Dus je moet een voortstuwing hebben of een systeem om af te remmen in de atmosfeer. Nou, dat soort systemen zijn wel in ontwikkeling, maar nog niet betrouwbaar genoeg. En dat wordt dus ook niet zomaar geaccepteerd als je zegt dat je zo'n systeem gaat gebruiken. Dat moet dan wel bewezen worden dat het ook werkt. Nou, problemen dus. Nou, verder wat lanceringen betreft is het natuurlijk leuk om dan mee te liften met andere lanceringen. Dan heb je die kosten niet zo erg en dan heb je ook niks te maken met dat beperkt houden van de levensduur enzovoort. Dan is dat het probleem van de eigenaar van die satelliet, maar je kunt dan wel met een amateurpakket meeliften. En daarom is AMSAT dus volop bezig met pakketten te maken met allerlei relaisstations, digitale systemen, noem maar op, die dan in een andere satelliet ingebouwd kunnen worden en zo mee de ruimte in kunnen. Dat zou heel fijn zijn. Dat is ook een optie waar flink aan gewerkt wordt. Dus ja. En bovendien was er dus het probleem met ITAR en EAR en zo. Waardoor Amerikanen eigenlijk ongeveer niks kunnen. Want elke keer als ze met techniek bezig zijn, moeten ze oppassen dat ze geen informatie naar het buitenland laten lekken. Want dat is allemaal geheim en allemaal beperkt en moeilijk. Dus kon AMSAT eigenlijk niet meer samenwerken met buitenlandse clubs, zoals AMSAT-organisaties in Duitsland en Engeland enzovoort. Nou, daar hebben ze nou dus wat trucs voor bedacht. Je kunt de ITAR omzeilen door de informatie over allerlei satellietontwikkelingen bij tijd te publiceren op internet. Dan is het dus niet meer geheim en dan valt het niet meer onder ITAR en dan kun je dus toch met andere mensen daarover van gedachten wisselen. En dus ook weer samenwerken met andere AMSAT-organisaties. Dat soort trucs zijn ze nu aan het verzinnen om dan toch weer een beetje internationale samenwerking te krijgen en zo leuke nieuwe amateursatellieten te ontwikkelen. Nou, dus een hoop gedoe, maar wie weet wordt het nog leuk. Wat betreft dat symposium vorige week, al die presentaties zijn opgenomen en inmiddels staan die allemaal op internet, op YouTube. Daar kun je ze allemaal terugkijken. En dat is zeker aan te raden, daar zitten leuke presentaties bij, dus wie weet. Ja, we kennen de goede oude Oscar 7, AMSAT Oscar 7, de tweede fase 2 amateursatelliet die gebouwd is. En die toen gelanceerd is op 15 november 1974. Hele oude satelliet dus. En we hebben altijd gedacht, nou, dat is dus de oudste nog operationele satelliet in de ruimtevaart. Maar dat blijkt niet helemaal waar te zijn, want er is toch echt nog een nog oudere satelliet. Namelijk LES-1, L-E-S-1. Een satelliet van de Amerikaanse luchtmacht. En Lincoln Laboratory in 1956 gelanceerd. Nee, 1965 bedoel ik. 1965 gelanceerd. Dus die is nog ouder. En die blijkt intussen toch ook nog te werken. Die is wel een tijd lang stil geweest, maar intussen zendt hij weer signalen. Hoe zinvol die signalen zijn, dat is nog de vraag. Want Oscar 7 is echt volledig operationeel, dus dat is toch wel mooi. Maar goed, intussen blijkt toch die LES-1-satelliet in een hele hoge baan en zo, toch ook nog te werken. En die is eigenlijk toch nog ouder, dus nou ja, zo kunnen we allerlei leuke wedstrijdjes gaan houden. Dan is er een leuke ontwikkeling dat een aantal lui van universiteiten in de VS eens een keer zijn gaan kijken naar geostationaire satellieten die ze zo zagen hangen. En daar zijn ze met wat apparatuur naar gaan luisteren en gaan proberen of ze die data en andere uitzendingen van die satellieten konden detecteren en demoduleren enzovoorts. En wat bleek, het overgrote deel van die uitzendingen van al dat soort satellieten zijn totaal niet versleuteld. Gewoon helemaal openbaar voor iedereen te ontvangen. Als je maar gewoon even een goede ontvanger en een antenne richt op die satellieten, dan kun je gewoon alles meekrijgen. En dan krijg je dus alle telefoongesprekken, allerlei dingen van bedrijven, van militairen, van de politie, noem maar op. Alles open, helemaal door iedereen te ontvangen. Alle communicatie, spraak, video, digitaal, niks encrypted. Nou, dat was wel even spannend toen ze dat bekend maakten. Dat was een grote schok natuurlijk, want ja, die eigenaren van die satellieten dachten, ja, daar hoeven we niet moeilijk voor te doen, want dat kan toch niemand ontvangen. Nou, pas op. Zelfs een gemiddelde hobbyist kan dat al. Nou, dus schokken ze zich dood. Dus ze zijn nu met z'n allen in al die bedrijven en overheidsorganisaties bezig om al die uitzendingen toch maar te gaan versleutelen. Want het is natuurlijk ook heel raar dat dan ook allerlei spionage wel heel erg makkelijk wordt. En dat gebeurt dus ook volop in die geostationaire baan. Dat er met spionagesatellieten makkelijk de communicatie kan worden opgepikt met zo'n satelliet door er gewoon naast te gaan hangen. En dan kun je alles ontvangen, zowel uplink als downlink. Dus ja, Maar goed, dat gaan ze nou dan toch eindelijk aanpakken, dat probleem. Wel heel apart. Dan weer naar AMSAT, naar de baanparameters. Daar hebben we een aantal satellieten afgevoerd van de lijst. want dat had geen zin meer. Bijvoorbeeld Noah 15 en Noah 19. Die zijn in augustus met pensioen gestuurd, zeg maar. Die doen niks meer, die zenden niet meer. Dus die hebben ze maar laten verdwijnen. Dus er zijn object 25338 en 33591. Nou, verder hebben ze nog wat satellieten afgevoerd, omdat die inmiddels verbrand zijn in de atmosfeer. Het gaat om UPM SAT 2. Dat is 46276. LEDSAT 49069. En de twee Chinese satellieten, amateursatellieten, CAS-4A en CAS-4B. Die zijn ook in oktober verbrand in de atmosfeer. 42761 en 42759. Dus helaas, die waren nog af en toe wel eens te gebruiken, maar die zijn toch echt weg. Nou, en verder waren er dus onlangs wat CubeSats uitgezet uit het ISS. Botan die doet het prima, die hebben ze daarom ook nou toegevoegd, 65942. En dan nog drie andere CubeSats die niet of nauwelijks zenden, maar goed, misschien toch wel bruikbaar en misschien krijgen ze ze nog goed aan het werk. Het gaat om GHS-01, 65733, Dragonfly 65729 en RSP-03, 65732. De ARIS-verbindingen, ja, die zijn er weer geweest met Colombia en met Griekenland, maar allemaal via Telebridge in de VS. Allemaal prima. Nou, daar komen weer een paar verbindingen aan, maar daar hebben wij helaas niet zoveel aan. De eerste is met Polen op de 29e, maar dat is weer via een Telebridge in de VS. En dat is ook wel logisch, want ISS komt nu 's morgens heel vroeg voorbij en dan kunnen ze met die scholen niet zoveel, natuurlijk. En in de VS is het dan veel beter mogelijk om iets te doen. Nou, ook hebben ze twee verbindingen gepland met Australië. Maar die doen ook allebei weer een telebridge, ook in Australië. Dus ja, daar hebben wij ook niks aan natuurlijk. Dus op de 31ste oktober en de 1ste november zijn die verbindingen. Ja, dan is er wel even een beperking van de amateurapparatuur in het ISS vanwege een Russische ruimtewandeling. En ook andere activiteiten, maar goed, sowieso gaat de amateurapparatuur uit op 28 oktober 's morgens tot 29 oktober 's morgens. Dus dan kun je even niks ontvangen, helaas. Maar dat is dus maar tijdelijk. Verder hebben we weer amateurs awards verdiend en zo, maar goed. In de VS, AMSAT UK, de Britse amateursatellietvereniging, die is 50 jaar oud. En dus wordt er een feestje gevierd en in dat kader wordt er ook een nieuwe speciale call gebruikt. In de periode 1 tot en met 28 november. Het gaat om Golf Bravo 5 0 Alpha Uniform Kilo. GB50AUK. En die zal dan natuurlijk flink actief zijn op allerlei amateursatellieten. En dan kun je daar verbinding mee maken. QSL via EQSL en de QO100 DX Club. Ja, en op de Krim is een grote ruimtevaart een observatorium met een radiotelescoop bij Yevpatoria. En dat is dus altijd gebruikt voor allerlei deep space activiteiten en zo. Maar de laatste jaren hebben die Russen dat omgebouwd naar een militair systeem wat ze in de oorlog konden gebruiken. En dus dachten de Oekraïners, daar gaan we dus een eind aan maken. Dus die hebben dat die telescoop, een 70 meter diameter telescoop, parabool, die hebben ze eventjes aan Florida gebombardeerd. Dus die is niet meer. Ook hebben ze daarbij nog andere radarstations uitgeschakeld, maar die beroemde grote radiotelescoop Bahia Pretoria, die is dus niet meer beschikbaar. Helaas ook wel een beetje, want dat was een mooi station op zich. Ja, Artemis 2, missie naar de maan met 4 astronauten, die dus een bochtje rond de maan maken en weer terugkomen, meer niet. Die missie staat nog steeds gepland voor begin volgend jaar ergens. En met de Orion-capsule en de Space Launch System, SLS-raket. Nou, die Orion is intussen op die raket gemonteerd. Staat dus al zo'n beetje in de lanceerconfiguratie. En daar wordt dus de zaak verder voorbereid op die lancering. Maar ja, er is weinig personeel meer over daar, want zowat de helft van mensen die daar werken, die zijn intussen verdwenen. En ook met NASA-beperking van 1 op de 5 werknemers verdwenen, ja, dan wordt het toch steeds spannender om allerlei grote programma's nog aan de gang te houden. Maar goed, zo gaat dat helaas. Dan kijken we even nog naar de amateursatellieten. Oscar 73 doet het prima. Oscar 7, normaal in mode B, maar schijnt ook af en toe even om te schakelen naar mode A. Dus even in de gaten houden. Oscar 91 af en toe toch wel, nog wel te gebruiken. Oscar 29, bekende probleem. Zwak, moeilijk, maar af en toe één passage doet hij het wel eens. Oscar 86 goed, maar daar hebben wij niks aan. ISS, ja, in principe operationeel met packet en FM repeater. En ja, ook staat regelmatig dus de HemTV-zender aan, maar dat is niet altijd. Die zullen ze nou meer en meer gaan gebruiken, ook bij ARES-verbindingen. Net als vorige week bij die verbinding met Engeland. Oscar 97 doet dit. Oscar 100, de geostationaire satelliet, volledig operationeel, alles werkt. RS-44, oké, helemaal operationeel. Oscar 124 en 125 doen het ook steeds prima. En de oude Oscar 50 ook. Sonata 2 actief met APRS. En verder geen andere satellieten, ook de TVALS 2, die doen het nog steeds niet. Dan in het ISS, ja, weinig nieuws, omdat er NASA dus geen nieuws meer publiceert vanwege de lockdown. Dus dan moeten we maar afwachten wat daar allemaal echt aan de hand is. Maar natuurlijk gaan er nog wel activiteiten door. Zo is ook vanmorgen vroeg de lancering geweest van de eerste HTVX. Capsule uit Japan, HTV-X1, die naar het ISS is gelanceerd. En die zal daar aankomen op de 29e en dan aan het ISS worden vastgemaakt met behulp van de grote manipulatorarm. Nou, en verder is daar dus op de 28e een ruimtewandeling van twee Russische cosmonauten vanuit de Poisk-module. En die begint om 15:20 en die zou zo'n 6,5 uur kunnen duren. Die kun je natuurlijk volgen via NASA Plus TV en eventueel ook via Roscosmos TV op internet. Nou, verder moet het moet nog de baan verhoogd worden van het ISS met de Dragon capsule. Dus de derde keer dat dat gebeurt. Als het doorgaat, nou, dat is nog niet precies bekend wanneer. En verder moest er dus nog een handjevol CubeSats uitgezet worden uit het ISS voor eind oktober. Maar er is verder nog helemaal niks bekend hoe en wanneer. Dus dat is een beetje wazig allemaal. Want zoveel dagen zijn er niet meer in oktober natuurlijk. Dus, nou ja, moeten we zien. Verder, hebben we vorige week nog net een Chinese lancering gezien op zondag en een Starlink lancering. Nou, die was er ook weer eentje op de 19e, s'avonds. En verder op de 22e Starlink, op de 23e een hele grote satelliet waar zelfs een Lange Mars 5 voor nodig was, de grootste, sterkste raket. Verder op de 24e lancering van Spainsat, een grote Spaanse communicatiesatelliet voor de geostationaire baan. Zaterdag de 25e weer een Starlink, op de 26e smorgens dus die HTV-X1 met een H3 raket, de nieuwe grote raket die ze nu meest gebruiken. Ook vandaag Goven 1-14-02, lancering vanuit China. En ook een Starlink lancering vanmiddag, de 26e. Dan op maandag, de 27e, weer een Starlink te verwachten. En dan op dinsdag, een beetje apart, de 28e. Een handjevol satellieten uit Zuid-Korea, die gelanceerd gaan worden met een aparte nieuwe raket van InnoSpace, Hanbit Nano. En die moet gelanceerd worden van de Alcantara Space Center in Brazilië. En daar zitten dus wat commerciële satellieten bij en zo. En ook een leeg bierblikje van een Zuid-Koreaanse bierbrouwer. Nou ja, en dan Starlink op dinsdag, de 28e middags. Weer een Starlink op de 30e s'avonds, dan weer wat interessanter. 31 oktober, vrijdag, Shenzhou 21, een lancering met een nieuwe bemanning voor het Chinese ruimtestation CSS. Dus die gaat daar weer een bemanning vervangen. De vorige die komt dan een paar dagen later terug naar de aarde. En dan op zondag de 2e november nog, s'morgens een bandwagon lancering met de Falcon 9, een bandwagon 4, met een handvol kleine satellieten. Moeten we nog afwachten, maar daar zit voor ons vrij zeker niks bij. Iets van een dozijn commerciële kleine satellieten. En dan, als het goed is, ook nog op zondag middag net een lancering vanuit India met de LVM-3 raket. Namelijk weer een grote communicatiesatelliet voor de geostationaire baan. En dan daarna, die week daarna, komen weer andere interessante lanceringen, maar daar zien we dan wel weer. Wat hebben we dan nog meer? Ja, die Chinese club die dan terugkomt zou dan op de 5e november zijn. De huidige bemanning die dus al meerdere ruimtewandelingen gemaakt hebben enzovoorts. De bemanning van die Shenzhou 21 is nog niet bekendgemaakt, maar dat doen ze meestal pas heel kort voor de lancering. Goed. Dan hebben we het zo denk ik even voor deze week en dan zien we volgende week weer verder.